Tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst dat volgende week, zo de Heere wil, de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. En de tweede mededeling is dat wij met grote dankbaarheid mogen meedelen dat de biddag collecte en gave ontvangen is. 15.626 gulden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 3. De lofzang klimt uit Sions zalen tot u met stil ontzag. En de derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, de versen 1 en 3. We willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken, met de roe en bittere tegenheen. Het 14e vers van Psalm 89, waarna de schriftlezing volgt uit Marcus 14, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu Marcus 14, vers 1 tot en met 16, na de wet des Heren. En na het zingen van Psalm 89, het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Marcus 14. En het Pascha, het feest der ongehevelde broden, was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden: niet in het feest, opdat er niet misschien oproer onder het volk worde. En als hij te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes, van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden: waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want de zalf had kunnen boven 300 penningen verkocht en die aan de armen gegeven worden, en zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen, maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding der begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water, volgt die. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal, daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereiden het Pascha. Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen in dit uur van voorbereiding op het heilig avondmaal samen nadenken over een gedeelte van het woord wat u gelezen is, namelijk Markus 14, de versen 3 tot en met 9. Markus 14, de versen 3 tot en met 9 vormen de tekst voor deze morgen. En we lezen daar het woord van God. En als hij te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden: waartoe is dit verlies van de zalf geschied? Want de zalf had kunnen boven de 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, in dit ogenblik staan wij, zitten wij voor uw aangezicht, zoals wij hier zijn samengekomen in uw huis. En u weet volmaakt hoe we hier gekomen zijn, wat leeft in ons hart. U weet of het verlangen was, wat verwoord wordt in de oude psalm: hoe branden mijn genegen heen om 's Heere voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Of dat we alleen kwamen uit gewoonte. Of misschien wel omdat we moesten. Heren, indien het laatste zo is, dat het slechts een gewoonte is, hoe goed die gewoonte op zich is. Of dat we kwamen omdat het zo moest. Zou u dan vanmorgen het willen veranderen? En willen geven dat in het luisteren naar uw woord en in het zingen van de oude liederen van Sion, dat ons hart getroffen mag worden. En we gaan luisteren. En we gaan zoeken naar de dingen die boven zijn. Heren, wil u ook geven dat wanneer er verlangen was in ons hart, dat dat verlangen door u bevestigd mag worden. En dat het zo mag zijn dat het verlangen wat zo velerlei kleur en zo'n verschillend karakter kan hebben, dat dat verlangen ook door u gereinigd mag worden. We bidden van u, Heere, wil u zo in ons midden zijn en ons hart en onze gedachten richten op uzelf. En wil u geven dat onze verlangens, onze hoop, ons gebrek aan verlangen, ons gebrek aan hoop en verwachting, dat u in dat alles overkomt en u ons leert en onderwijs geeft vanuit uw woord. Want als er iets nodig is, dan is het dat. Bijzonder ook omdat we samengekomen zijn in een uur van voorbereiding op het heiligavondmaal. En wanneer we vandaag, vanmorgen en vanavond vanuit het Lijdensevangelie stil willen staan, ook bij de voorbereiding, willen we van u vragen, Heere, bereid u ons voor. Wil u geven dat degenen die onbekeerd zijn, in het licht van de voorbereiding voor het heilig avondmaal zichzelf mogen afvragen, hoe dat zij rechtvaardig zullen verschijnen voor God. Ja, wil u vanuit uw woord mensen nog te sterk worden en de levensvraag op hun hart binden. Denk aan hen, Heere, die misschien goede gedachten van zichzelf koesteren en de mening zijn toegedaan dat het geestelijk wel met hen is, die misschien ook aan het heilig avondmaal deelnamen en van plan zijn om aan het heilig avondmaal deel te nemen. Heere, als het zo is dat het alleen maar een mening is en alleen maar een gedachte is, zou u willen geven dat deze week van zelfbeproeving dat in hun leven aan het licht mag brengen. En dat blinde ogen opengaan en dat zij oprecht gaan zien wat er bij hen aan mankeert. Ja, wil u hen aan een gemis ontdekken, maar laat hen niet doorleven in verblinding, in meningen die geen waarde hebben omdat ze geen grond hebben. En wanneer er is, Heere, een kinderlijke vreze van u, ook al is dat nog zo klein en nog zo toegesloten, zou u uw kinderen in deze week van zelfbeproeving willen onderwijzen en willen geven dat zo het geloof en de liefde in hun hart mogen leven, dat zij alles mogen vergeten en niets anders mogen zien, al is het van verre, maar toch niets anders mogen zien dan die ene koning die zelf de maaltijd aanricht, dan hem, de Heere Jezus Christus. Zoals Maria, die een geopend oog van het geloof en een hart vol van liefde niets anders meer zag dan de stervende koning der koningen en de Heere der Heren, en hem al haar liefde waardig schatte en zo dat offer der liefde aan hem bracht. Heere, geef dat daar vanmorgen iets van door mag klinken in de bediening van uw woord. U weet wat nodig is ook voor de bediening van uw woord. Geef, Heere, in het spreken licht en helderheid. Geef ook dat we uw woord zo mogen ontvouwen dat het in overeenstemming is met uw heilig woord. En wil u geven dat de bediening van uw geest daarin meekomt, zodat wij uw woord mogen brengen met kracht, niet met onze kracht, want die is er niet, maar met uw kracht en met uw geest, en wil u zelf uw woord zegenen aan onze harten. We bidden u, Heere, wees zo met ons allen. Wij hebben meer geestelijke noden dan wij voor u neer kunnen leggen, maar u die de harten doorzoekt en die weet wat in ons binnenste leeft, kent onze diepste noden. O Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. En geef ons ook deze morgen uw zegen. Wil u zijn met de gehele gemeente. Denk aan al onze ouderen, bijzonder aan hen die alleen zijn. Denk dan ook heel in bijzonder, Heere, aan hen die korter of langer geleden een gemis in hun leven zagen komen. Weduwe, weduwnaars, zij die een kind, een vader, een moeder aan de dood moesten afstaan. Heere, wil u bij alle verdriet en bij alle gemis uw hulp en uw kracht schenken. En wil bijzonder ook de troost van uw woord in hun leven schenken. We bidden u, wees met allen die ziek zijn. Sterk en help hen, Heere. Wil u geven dat ook tijden van ziekte gezegend mogen worden. En wil bijzonder ook als alles moeilijk is en anders gaat dan wij denken, in de tegenspoedige genade geven om voor u te buigen en alles aan u kwijt te raken. Heren, we bidden bijzonder voor broeder Koudijzer, die deze week weer in het ziekenhuis werd opgenomen. Voor behandeling wil u geven dat deze behandeling gezegend mag worden en dat hij er baat bij mag hebben. wil u een bijzonder ook in het ziekenhuis nabij zijn. En laat uw kracht en uw hulp hem mogen sterken. Denk aan hem en aan zijn vrouw en wil u bijzonder ook onder deze omstandigheden uzelf niet onbetuigd laten, maar uw genade schenken. We dragen zuster Smit aan u op die bij haar kinderen verpleegd wordt. Heren, we zeggen uw naam dank dat zij weer uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. En nu ze bij haar kinderen is, vragen we of u verder herstel wilt geven en of u ook bij het ouder worden haar nabij wilt zijn in uw gunst en in uw genade. Wil u ook onze stamelende dank aannemen? En dan zeggen we uw naam bijzonder dank dat Herman en Pauline van Wezel deze week gezegend werden door de geboorte van een dochter. U hebt alles wel willen maken en al verblijven moeder en kind in het ziekenhuis, er is toch alle reden om uw grote naam te danken. We vragen ook of u het kindje en de moeder wilt gedenken, weer op wilt richten, thuis wilt doen komen. En we smeken bovenal, Heren, of u dit jonge leven wilt aanzien in uw gunst en wilt geven dat uw genade ook in dit jonge leven verheerlijkt mag worden. Zegen de ouders, sterk en gedenk hen bij alles wat hun te doen staat, ook in de opvoeding. Zo leggen we alles voor u neer, onze redenen om uw naam te danken, onze smeekgebeden. Heren, wil u, die alle dingen weet, een God zijn die alles vervult. Bijzonder vragen we dat met het oog op deze dienst en bidden of u in ons midden wilt zijn met de krachtige werking van uw geest en of u ons wilt leiden en in het luisteren en in het spreken. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen of iets waard zouden zijn, want dan moeten wij het voor u belijden dat aan onze kant alles tekort is en tegen ons getuigt. Maar zie ons aan in de Koning der Koningen en de Heere der Heren, Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 132, de versen 6, 10 en 12... Psalm 132, het zesde vers, bekleed o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Het tiende vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs. En het twaalfde, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. 16 en 12 van Psalm 132.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 133, het tweede vers: die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Het tweede vers van Psalm 133, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, we weten allen dat het lijden van de Heere Jezus Christus ontzaggelijk zwaar geweest is. Hij is van alle verlaten, niet alleen van mensen verlaten, maar zelfs uiteindelijk van zijn Vader verlaten. De machten van de hel keerden zich tegen hem. De toorn van God vuurde haar vurige pijlen op hem af. Hij was de man van smarten. Hij kon met recht klagen: is er een smart als mijn smart? En als we zo dat lijden van de Heere Jezus Christus overdenken, dan kan de vraag bij ons bovenkomen: was er dan helemaal geen verzachting, helemaal geen moment van verkwikking voor de lijdende borg en zaligmaker? Was er niet iets bij de discipelen wat hem toch, ondanks dat diepe zware lijden, vreugde en kracht gaf? Wel, als u naar de kring van de discipelen kijkt, dan moet u alleen maar antwoorden: nee. Er was eigenlijk niets bij de discipelen wat zijn lijden verzachtte, wat hem kracht en hulp gaf in de diepe en bange lijdensweg. De discipelen hebben eerder zijn lijden verzwaard door hun onbegrip en soms door hun tegenstand. Maar al is er in de directe discipelkring niemand die het lijden van de Heere Jezus Christus verzacht en hem als het ware ondersteuning geeft, al is dat maar voor een ogenblik. Er zijn zo enkele momenten geweest, al zijn ze heel sporadisch, waarin de Heere Jezus Christus een moment van verademing, een moment van verkwikking ontvangt op de weg naar Golgotha. Eén van die ogenblikken vinden we hier beschreven in het begin van Marcus 14. Als we lezen dat een vrouw, en uit de andere evangeliën weten we dat dat Maria, de zuster van Lazarus en Martha is, het huis in Bethanië binnenkomt, een fles specerijen breekt en die zalfolie als blijk van liefde over hem uitgiet. Daarin lezen we een liefdedienst die bewezen wordt aan de lijdende Christus. En we willen daar vanmorgen een ogenblik bij stilstaan. Thema is dan ook: een liefdedienst aan de lijdende Christus. Ten eerste hoe die liefde wordt getoond. Maria zalft de Heere Jezus. Ten tweede, hoe die liefde wordt gehoond. Judas en ook enkele andere discipelen nemen haar dat zeer kwalijk. En ten derde, hoe die liefde wordt bekroond. Want de Heere Jezus spreekt goed van dit liefdebewijs. Een liefdedienst aan de lijdende Christus. Hoe de liefde wordt getoond, hoe de liefde wordt gehoond en hoe de liefde wordt bekroond. Het is de woensdag voor het grote paasfeest. Het zal de laatste maal zijn dat de Heere Jezus in het kleine dorpje Bethanië is. U weet wel, dat kleine dorpje dat net buiten Jeruzalem ligt, waar de Heere Jezus Christus zo vaak vertoefde, vooral tegen het einde van zijn aardse leven. Hij was daar vaak in het huis van Martha, Maria en Lazarus, waar hij een onderkomen vond, waar hij ook rust kon vinden. Maar nu hij voor het laatst in Bethanië is, is hij niet in het huis van Martha, Maria en Lazarus. Hij is in het huis van een ander, een zekere Simon, die als bijnaam in dit schriftwoord de Melaatse draagt. Deze Simon was dus kennelijk iemand die, vermoedelijk door de Heere Jezus Christus zelf, van zijn Melaatsheid genezen was. En waar de Heere Jezus blijkbaar ook verschillende keren verblijf heeft gehouden. In dat huis was op deze woensdag voor het paasfeest een merkwaardig gezelschap bijeen. De Heere Jezus, de 12 discipelen, daarnaast natuurlijk ook de gastheer Simon, de Melaatse. Hij was een zichtbaar wonderteken, want het gebeurde maar hoogst zelden dat iemand van de plaag van de Melaatsheid genezen werd. En als iemand van de plaag van de Melaatsheid genezen werd, dan gold dat als een godswonder. En zo was deze Simon genezen van zijn Melaatsheid, een levend wonder. Misschien nog maar kort geleden had hij in zijn rouwkleding rondgelopen in een Melaatsenkolonie. Schreeuwend als mensen in de verte aankwamen, onrein, onrein. Maar nu mocht hij weer onder de mensen verkeren. Nu kon hij zelfs de Heere Jezus Christus in huis nodigen. Want die vreselijke ziekte was van hem weggenomen. Niet alleen was er deze man Simon de Melaatse die een levend wonderteken was. Maar daar zat aan tafel, of liever daar lag aan tafel, nog een ander zichtbaar wonderteken. Dat was Lazarus, die volgens Johannes 12 ook aanwezig was bij deze maaltijd. Lazarus was nog maar kort geleden uit het graf geroepen door de Heere Jezus Christus, uit de doden opgewekt. En daar was ook Martha, de vrouw die de Heere Jezus zoveel gediend had. Daar was ook Maria, die opvalt altijd weer door haar weinige woorden, maar die zoveel van de Heere geleerd had. Dat zou ook nu weer blijken. Want zojuist nog heeft de Heere Jezus Christus tegen zijn discipelen gesproken over zijn naderend lijden, over het feit dat hij zal worden overgeleverd in de handen van de overpriesters en de schriftgeleerden om gekruisigd te worden. En het blijkt uit alles dat die discipelen die woorden nauwelijks begrepen hebben. Ja, we krijgen de indruk dat ze de betekenis van die woorden maar langs zich heen hebben laten gaan. In elk geval, ze zijn niet doorgedrongen in het binnenste van hun hart. Maar één is er in dat talrijke gezelschap voor wie de woorden die de Heere Jezus zo herhaaldelijk gesproken heeft over zijn lijden meer betekenis hebben gekregen. Terwijl niemand in dat huis eigenlijk zich bewust is wat de Heere Jezus Christus bedoelt met die lijdensaankondigingen, is er één in wier hart die lijdensaankondigingen doorgedrongen zijn en de betekenis voor haar duidelijk is geworden. En die ene is, u weet het al, deze Maria, de zuster van Martha en van Lazarus. En als zo dit gezelschap dan in het huis van Simon is, komt Maria plotseling naar voren. In haar hand heeft ze een kruik. We moeten niet denken aan een kleine fles. Nee, alles wijst erop dat ze een albasten kruik met een aanzienlijke hoeveelheid zalfolie in haar hand heeft. Het is een kostbare kruik met een nog kostbaarder inhoud. We lezen namelijk dat in die kruiken meer dan een pond zalfolie is, onvervalst, dus echt, nardusolie, afkomstig uit India. En die onvervalste nardusolie heeft een waarde van 300, meer dan 300 penningen. 300 denariën staat er in de oorspronkelijke tekst. En 300 denariën, dat is ongeveer het jaarloon van een arbeider. Een denarius was het loon wat een arbeider per dag ongeveer ontving. Dus het was een aanzienlijke som geld. Een jaarloon. Dat kostte zo'n kruik, zo'n albasten kruik met deze nardus. En dan komt ze naar de Heere Jezus toe en doet niet wat verwacht wordt. Want het gebeurde wel meer dat iemand bij een gastmaal zalfolie ontving. Wel, dan was het zo dat zo'n kruik geopend werd en dat er op de holte van de hand 2 à 3 druppels uit die kruik gesprengd werden en dat dan die zalfolie aangebracht werd op het voorhoofd. Zo ging het meestal, dat was de gewoonte. Maar in plaats dat ze de kruik opent en enkele druppels sprenkelt op de Heere Jezus, op zijn voorhoofd, breekt ze de hals van die kruik stuk en giet die hele kruik leeg. Over het lichaam van de Heere Jezus, over zijn hoofd staat hier, en het andere evangelie zegt dat het ook over zijn voeten was. En zo wordt eigenlijk het lichaam van de Heere Jezus Christus met zalfolie overdekt. En het hele huis wordt vervuld met die geur, die bijzondere geur van de nardesolie. Wat bedoelde Maria hiermee? Waarom komt die anders zo stille Maria, van wie we in de Bijbel maar één woord lezen? Waarom komt die anders zo stille, zo schuchtere Maria hier plotseling naar voren en doet ze zoiets ongehoords? Wel, laten we er goed op letten, gemeente, dat hier twee dingen zijn die het gedrag van Maria verklaren. En dat is in de eerste plaats dat hier zichtbaar wordt het geloof van Maria. En in de tweede plaats haar liefde. In de eerste plaats het geloof. Dat zegt de Heer Jezus straks met nadruk. Als hij deze handelwijze van Maria verdedigt, dan zegt hij dat zij dit gedaan heeft tot een voorbereiding op zijn begrafenis. En zo is het ook. Maria, die zo vaak getekend wordt in de Bijbel als luisterend naar de Heere Jezus, die ons eens in het Lucas-evangelie geschilderd wordt als zittend aan de voeten van de Heere Jezus om de woorden van Christus in te drinken. Maria is een vrouw die onder de werking van de Heilige Geest het waarachtige geloof heeft leren kennen en die in dat geloof veel heeft gezien. Zij is de enige in dit gezelschap die door het geloof iets verstaat van het komende lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Ja, er zelfs oog voor heeft dat hij begraven zal worden. Want juist bij een begrafenis van een heel geliefde dode werd wel een kruik met kostbare specerijen gebroken. En werd wel het hele lichaam gezalfd om de ontbinding van de dood tegen te gaan. Dus het breken van die kruik, dat wijst heen naar de begrafenis. En dat heeft de Heere Jezus Christus gezien. Dat Maria beseft. Verstaat door het geloof dat Christus sterven moet en dat Christus begraven moet worden. En dat geloof van Maria, dat is vermengd met liefde. Het is, om een Bijbels woord te gebruiken, geloof door de liefde werkende, wat u hier ziet. Het gaat niet slechts om een kennis dat ze het weet, dat ze er zich over verwondert, maar dat wat ze in het geloof ziet, dat heeft zo haar hart ontvlamd in liefde. Ze ziet zo in die komende lijdensweg, in die komende stervensgang, de liefde van de Heere Jezus Christus, dat haar hart ontbrandt in wederliefde. En ze komt uit haar schuchterheid tevoorschijn en ze breekt die fles. En ze zalft de Heere Jezus, daarin legt ze heel de liefde van haar hart. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Ze schat de Heere Jezus Christus al haar liefde waardig. En dan wil ze alles geven. Dat zit in die kostbare fles toch duidelijk opgesloten. Ze kijkt niet op penningen of op geld. In dat breken van die kostbare fles met die kostbare zalfolie zegt ze, u bent me alles waard. Al de liefde van haar hart. Want ze ziet dat de Heere Jezus Christus de lijdensweg zal gaan en zijn gang naar het graf zal moeten gaan als borg en als middelaar. Als de Christus, als Gods gezalfde, als de priester, als het offerlam, als de koning. En zo zalft ze hem, zo schat ze hem haar liefde waardig, omdat ze weet dat alleen zo verzoening en zo vergeving bewerkt zal worden. Hoeveel Maria daarvan gezien heeft, dat weten we niet. Hoeven we ook niet te weten. Maar dat ze van deze dingen iets gezien heeft, is duidelijk in heel haar handelwijze. Liefde tot de lijdende borg. Liefde gemengd met geloof. Geloof door de liefde werkende. En laten we een ogenblik bij dit liefdewerk, dit geloofswerk van Maria stilstaan. En ook de lijnen wat doortrekken naar onszelf toe. Hier zien we voor ons geschilderd, gemeente, geloof en liefde. Geloof door de liefde werkende. Het levende geloof werkt ook altijd door de liefde. En wanneer het zo is, dat iemand, al is hij nog zo arm in zichzelf, al is hij nog zo schuchter, nog zo bevreesd wanneer hij naar binnen kijkt, als het geloof in zijn hart gaat werken en de liefde in zijn hart ontbrandt, weet u wat u dan ziet? Dan ziet u dat mensen alles gaan vergeten. Maria, toen haar hart door het geloof en de liefde beroerd werd, vergat al die mensen. Vergat de discipelen. Ze dacht niet wat ze anders misschien wel gedacht zou hebben. Wat zullen de mensen er wel van zeggen als ik dat zal doen? Ze dacht niet aan de armen. Daar was op dat moment helemaal geen plaats voor in haar leven. Ze dacht maar aan één ding. Aan die grote borg en zaligmaker. Ze zag niemand dan Jezus alleen. Als het ware geloof leeft en door de liefde werkt, dan ziet het ware geloof, al is het misschien door de schaduwen en door de nevels heen, niemand dan Jezus alleen. Dan gaat het geloof uit naar hem. Dan gaat de liefde uit naar hem. Dan zegt het hart, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijne sterkte. Dan vallen alle bezwaren weg. Want dan zien we niemand dan hem alleen. Wat een zegen als door het geloof en door de liefde. Komende zondag Gods kinderen zo avondmaal zouden mogen vieren. Als ze alles eens kwijt mochten raken. Zichzelf kwijt mochten raken. De mensen kwijt raken. En door het levende geloof. En door de levende liefde. Niemand anders mochten zien dan de grote gastheer. En ze zagen niemand dan hem alleen. Dan is er liefde in het hart. En geloof in het hart. En dat is vrucht van zijn liefde. Want het geloof is een gave van hem. En de liefde in het hart van Maria, die was er alleen omdat hij haar eerst had lief gehad. Zo leert de Heere zijn volk. Afzien van zichzelf. Opzien tot hem. Hem al hun liefde waardig schat. Zozeer zelfs dat dat hele huis van Simon de Melaatse daar in Betanië vervuld werd met de geur van die liefde. Met de geur van die nardes. En dan denkt u misschien, ja, er staat zo in de psalm, die liefdegeur moet elk tot liefde. Dat betekent, die liefdegeur zal ook anderen wel opwekken. om diezelfde liefde te betonen aan deze Heer Jezus Christus. Die liefdegeur die spreekt uit hetgeen wat Maria hier doet, dat zal ook wel anderen opwekken, aanvuren. De liefde wakker maken in de harten van anderen. Maar wat het ook wakker maakt in de harten van die anderen in het huis van Simon de Melaatse, dat is toch eigenlijk schokkend? Geen liefde, maar eigenlijk spot, afkeer, afweer, grimmigheid, zegt ons tekstwoord. Judas is de eerste die spreekt, dat weten we uit de andere evangeliën. Maar heel spoedig vallen andere discipelen hem bij. En wat zegt Judas? Wel, Judas neemt het Maria zeer kwalijk. Hij zegt, wat een verspilling. Waartoe is deze verspilling van die kostbare zalf gebeurd? Want deze kruik met zalf had voor meer dan 300 denariën voor een heel jaarloon van een arbeider verkocht kunnen worden. En dan had het geld had gegeven kunnen worden aan de armen. En ze werden boos op haar. Bitterheid sprak uit hun woorden. Bitterheid sprak ook uit hun ogen. Maar laten we één ding goed begrijpen. Dat al klinken de woorden van Judas heel aannemelijk. Al zijn zelfs andere discipelen het er onmiddellijk mee eens. Want het klinkt toch aannemelijk. Het is toch verspilling om een hele fles met zalf uit te gieten. Het is toch verspilling om zomaar een heel jaarloon op te laten gaan. Weg te laten lopen. En is het niet goed volgens de wet van God om veel te geven aan de armen? Heeft de Heer Jezus Christus ook herhaaldelijk in zijn prediking niet gezegd dat het goed is om aalmoezen te geven aan mensen die gebrek lijden? Er is heel wat te zeggen voor die opmerkingen van Judas. En vandaar ook dat die opmerkingen bijval vinden bij de andere discipelen. Inderdaad, wat Judas zegt, dat klopt, het is waar. Maar vergeet u één ding niet. En dat wisten de discipelen op dit moment nog niet. Maar wij weten het wel, vergeten we één ding niet. Dat Judas dit in onoprechtheid sprak. We weten uit de andere evangeliën dat Judas een man was die zeer veel van het geld hield. En al vertrouwden de andere discipelen hem, ze hadden hem de beurs toevertrouwd, de penningen. Judas was een man die een dief was. Die zich wel eens geld zelf toe-eigende. En wiens liefde tot het geld steeds sterker tot openbaring komt naarmate we verder in het evangelie lezen. En vandaar dat Judas deze woorden niet oprecht gemeen spreekt. Er zit iets huichelachtigs in. Hij zegt dat hij het aan de armen wil geven. En dat zal ten dele ook wel zijn bedoeling geweest zijn. Maar achter het zogenaamde meeleven met de armen zit ook een stuk geldzucht. Een stuk gierigheid waarvan de Bijbel zegt dat het de wortel is van alle kwaad. Ja, zit zelfs iets van het feit dat hij deze offergave van Maria niet op haar juiste waarde schat. Dat hij de Heere Jezus Christus zoveel niet waard acht. Dat daar een pot, een kruik met ruim 3000 penningen waarde aan nardes voor vergoten wordt. Er zit iets huichelachtigs in die woorden van Judas. En daarom vergrimt hij. Daarom spot hij eigenlijk met wat Maria hier deed. En vergeet u dat ook niet. Dat juist in de schrift ons zo met nadruk getekend wordt. Dat de huichelachtigheid vaak beter lijkt in de ogen van mensen dan het ware geloof. Zelfs de discipelen zijn een ogenblik tegen Maria in verzet gekomen en hebben zich aan de kant van Judas geschaard. Zeker, armen, dat was veel beter geweest. De huichelachtigheid heeft in de ogen van mensen vaak een betere gestalte en meer gelijk dan het ware geloof en de ware liefde. Ook dat is iets wat we vanmorgen niet mogen vergeten. Judas wordt ons hier geschilderd, ook in dit gebeuren, als het vreeswekkend beeld van de huichelachtige, die mooie woorden spreekt, maar wiens hart niet bij hetgeen hij zegt is. Die in deze woorden laat merken dat hij liever het geld heeft dan dat Christus geëerd wordt. Lezen we het niet in de volgende verse, dat juist na deze verspilling in zijn ogen Judas naar de overpriesters en schriftgeleerden gaat en zijn diensten aanbiedt en zegt: ik zal hem u verraden, u overleveren. En dat ze overeenkomen dat hij voor de prijs van 30 zilverlingen de Heere Jezus Christus wil uitleveren aan zijn beulen. 30 zilverlingen, dat is maar een handgeld. Dat was de prijs voor een goedkope slaaf. Een slaaf die niet veel waarde had. Kijk, en daarin komt nu het hart van Judas openbaar. Op dit moment nog verborgen voor de discipelen, maar niettemin werkelijkheid. De huichelaar spreekt wel mooie woorden, maar heeft in wezen geen waarde op de Heere Jezus Christus. Hij vindt al die liefde van Maria maar verspilling, want hem is de Heere Jezus Christus niet meer waard dan een slaaf. En dat brengt ons bij de dringende vraag: hebben wij waarde gezien in de Heere Jezus Christus? Wat is hij ons waard? Als we die vraag op ons af laten komen, dan moeten we heel goed beseffen dat wij mensen van nature geen waarde zien in de Heere Jezus. Zeker niet in de lijdende man van smarten. Zei de profeet in de oude dag het al niet: wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? En dan begint Jesaja te spreken over die lijdende borg, die man van smarten. Kijk, die prediking, de prediking van de gekruisigde Christus, die heeft niemand geloofd, zegt Jesaja. Wij hebben hem niet geacht. Wij verachten hem. Wij keerden ons van hem af. Zo is het met ons mensen. Wij zien geen waarde in de Heere Jezus Christus, omdat we onze nood niet beseffen. Omdat we onze schuld niet inleven. Omdat we zomaar door kunnen leven. Daarom hebben we geen waarde voor de Heere Jezus Christus. We hebben hem niet nodig. Er is geen plaats voor hem in ons leven. Zo staat het met ieder mens van nature. En de vraag is: hebben we dat leren zien? Hebben we dat ingeleefd? Dat er bij ons van nature geen plaats is voor de Heere Jezus en geen waarde is voor hem. Als het zo is dat ik vanmorgen met deze zinnen uw naam noem, dat u zegt: ja, de Heere Jezus Christus, ik weet veel van hem. Ik heb vanaf de dagen op de zondagsschool veel van die geschiedenissen gehoord, ook van deze geschiedenis. Maar wat hij betekent, waarde voor mijn ziel, heeft hij niet. Ik weet dat ik onbekeerd ben. Ik weet dat ik buiten deze dingen sta. En als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen: ja, waarde, geestelijke betekenis, hij heeft het niet voor mij. Mijn beste vriend, als dat het geval is, dan is het de hoogste tijd dat u deze dag, deze voorbereidingsweek, uw knieën buigt voor de troon van de Almachtige God en smeekt om ontdekkend licht. Heere, maak mij uw wegen bekend. Heere, laat me zien wie ik ben. Heere, Maak in mijn leven plaats voor die grote koning, die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Want als u zo doorleeft, zonder de Heere Jezus Christus, zonder een borg voor uw schuld, zonder die borg persoonlijk te kennen, u komt om. Het is ook mogelijk dat u er graag bij wilt horen, net als die discipelen, net als Judas. Judas had van begin af aan wel iets in de Heere Jezus Christus gezien. Wel een zekere godsdienstige belangstelling voor de woorden en de daden van de Heere Jezus. Hij nam ook binnen de discipelkring tot het laatst toe eigenlijk een belangrijke plaats in. Maar zodra het gaat over het lijden en het sterven van de Heere Jezus, over de borgtocht, dat de Heere Jezus de dood in moet vanwege de schuld en vanwege de ongerechtigheid, ja, dat stuit bij Judas op verzet, dan blijkt dat de Heere Jezus Christus hem eigenlijk niets waard is. Dat hij hem verkoopt voor een slavenloon. En dat hij al die offergave van Maria maar verspilling vindt. Ook dat is een gevaar, gemeente, wat vandaag nog niet onmogelijk geworden is. Dat wij godsdienstige belangstelling hebben. Dat we onszelf er graag bij scharen. Bij Gods kinderen, bij Gods kerk. Dat we zeker belangstelling hebben voor de woorden van de Heere Jezus Christus. Maar als het gaat over onze schuld, en dat die schuld op geen enkele andere wijze bedekt kan worden dan door de dood van de middelaar, dan is er eigenlijk geen plaats, nog voor de schuld, nog voor onze verlorenheid, nog voor de dierbaarheid en de noodzakelijkheid van deze Heere Jezus Christus. En we vergrimmen als het woord te diep gaat snijden in ons leven. Als het woord te veel gaat spreken over dat het nu alleen in hem te vinden is. Als dat zo is, dat we geen schuldenaar voor God willen worden. En dat het borgwerk van Christus geen betekenis voor ons heeft. Dat onze godsdienstigheid alleen maar bestaat in wat gevoelens of in wat gedachten, hoe mooi ook, over de Bijbel. Als we onszelf er zo makkelijk bij zetten, zonder schuldenaar voor God te worden en zonder Christus Jezus als borg nodig te krijgen, dan ligt het niet goed. Dan vrees ik dat er iets van dat huichelachtige, van dat onwaarachtige, wat er in Judas aanwezig was, ook in uw hart aanwezig is. En dan moeten u en ik onszelf maar onderzoeken. Voor God beproeven. Heren, hoe is het met mij? Want u en ik, wij hebben zo'n arglistig hart. Zo'n hart waar geen plaats is voor die bloedende, voor die stervende borg, de Heere Jezus Christus. Juist in het licht van deze dingen komt die vraag zo heel indringend op ons af. Is er plaats voor hem? Heeft hij waarde gekregen? Waarde gekregen voor het geloof en voor de liefde. Voor Judas niet. En zelfs de discipelen, die toch in beginsel iets van het geestelijke leven kenden, die worden door Judas' woorden beïnvloed. En ze staan met Judas wat brommend en ontevreden en verwijtend naar die verspilling van Maria te kijken. Want er komt op het ware geestelijke leven nogal eens vijandschap af. Nogal eens verzet af. En daar zien we Maria staan in gedachten. Midden in die zaal. Mopperende discipelen daar in een hoek rondom Judas. Verbazing bij de anderen. Daar staat ze met de scherven van die fles met nardes in haar hand. En in gedachten zie ik haar staan vol verwondering aan de ene kant. Maar ook vol vragen aan de andere kant. Want ze heeft die bitse opmerkingen wel gehoord. Is het zo? Is het verkwisting? Had ik meer aan de armen moeten denken? Ze staat er met de scherven van die nardesfles. En in zekere zin staat ze daar ook met de scherven van haar liefde. Want door die bitse opmerking van een Judas en van de andere discipelen dreigt haar liefde een ogenblik in scherven te vallen. Mocht dat dan niet? Was daar dan geen plaats voor? Ja, dat kan zo zijn. Dat iemand die de Heere vreest, die de Heere zoekt, iets mag zien van de genade van God. Liefde in zijn hart ontvangt voor God en zijn dienst, voor Gods wegen en voor Gods volk. En een ogenblik later, als de bestrijders erop afkomen, als allerlei stemmen van binnen zeggen, je hebt je wel wat ingebeeld, maar dit, maar dat, dan kun je zo hulpeloos midden in je scherven staan. Is het dan niet waar geweest? Klopt het dan niet? Kijk, en dan gaat de Heer Jezus Christus het voor Maria opnemen. En dan moet u eens goed lezen hoe de Heer Jezus dat doet. Hij gaat de liefde van Maria kronen, als het ware. Hij zegt, laat af van haar. Wat doet gij moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. En dan volgen die woorden dat de armen altijd met de discipelen zijn. En dat ze wanneer zij willen hun wel kunnen doen. Maar dat dit meer nodig is op dit ogenblik, want dit is een voorbereiding voor zijn begrafenis. En daarom zal waar ook het evangelie gepredikt wordt, dit voorbeeld van offerende liefde van Maria ter gedachtenis genoemd worden. Zo gaat de Heere Jezus Christus Maria zelf laten zien wat het nu was wat zij gedaan heeft. De Heere gaat het verklaren. De Heere gaat het bevestigen. De Heere gaat laten zien wat nu werkelijk in het hart van Maria leefde. Kijk, en midden in de strijd van het leven, midden tussen aanvechtingen en aanvallen in, als het geloof en de liefde bestreden wordt, en soms van binnen gezegd wordt, het klopt allemaal niet, het deugt allemaal niet, je hebt je maar wat aangemeten, je hebt je maar wat ingebeeld. Dan is het de Heere Jezus Christus zelf die het zegel erop zet en gaat zeggen, en toch was het goed. En dat is altijd de beste verzekering en de beste versterking van het geloof en van de liefde. Als het van Gods wegen komt. Als het van Christus komt. U moet maar niet stad en land af gaan reizen. Om andere mensen te laten horen en te laten zeggen of het wel echt is. Sommige mensen hebben die neiging, doen dat. En het is goed om eens met mensen die de Heere vrezen en wijsheid hebben te praten. En om uw vragen eens te stellen. En om samen met deze dingen bezig te zijn, zeker. Maar u moet nooit naar anderen gaan om anderen te laten zeggen of het wel waar is, of het wel echt is. Want daar valt u altijd mee om, wat ze ook zeggen. Of ze het goedkeuren of afkeuren. Mensen kunnen u geen vastheid geven. Met mensen valt u, als het er echt op aankomt, altijd om. Mensen kunnen zeker op dit ogenblik Maria geen vrede in het hart geven en de raadsels die er zo plotseling in haar ziel gekomen zijn oplossen. Laat de Heeren het maar zeggen. En de Heere doet dat ook. Juist als hij ziet dat Maria het nodig heeft, de Heere doet dat ook in het leven van zijn volk. Juist als hij, die de alwetende is, weet dat zij het nodig hebben. Nee, dat doet de Heere niet door hoorbare stemmen te laten klinken of iets dergelijks. Nu de Heere in de hemel is, wil hij het doen door zijn woord en door zijn geest. En wil hij daarvoor bijzonder ook het sacrament van het avondmaal gebruiken. Om zijn strijdende kerk ervan te verzekeren. Te versterken in het geloof en in de liefde. Daarvoor heeft hij zijn woord gegeven. En bijzonder de maaltijd van de liefde gegeven. Het heilig avondmaal. Om aan zijn volk te laten zien wat er in een hart leeft. Dan moeten zij zich wegschamen. Dat heeft Maria ook geleerd. Maar dan laat de Heer het toch zien. Dat ook al is er veel in Maria's leven geweest, tot op de dag van heden, wat haar aan moet klagen. Dat er toch liefde in haar hart was. En die liefde was Christus' eigen werk. Dat er geloof in haar hart was. En dat geloof was Christus' eigen werk. En nu gaat Christus het voor Maria opnemen. Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Wat is dat goede werk? Dat waren de vruchten van geloof en van de liefde. En ze heeft dit gedaan omdat ze zag de noodzaak van mijn lijden, sterven van mijn begrafenis. Ze heeft dat gedaan omdat ze haar liefde wilde uitdrukken. Heere, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Heel haar hart goot ze uit. En zegt de Heere Jezus, het is goed om aan de armen te denken. Maar er zijn ogenblikken waarop we niet aan de armen behoeven te denken. Waarin het meer nodig is om te denken aan Christus. En aan de noodzaak van de borgtocht. Waarop het meer nodig is om te denken aan wat Hij doet en wie Hij is. Ja, het is zelfs zo dat de Heer Jezus in ander verband zegt dat wij ons eerst te bekommeren hebben over het ene nodige. En van Maria zegt hij in ander verband dat Maria het goede deel heeft uitgekozen door te zitten aan zijn voeten. Als het er echt op aankomt, gemeente, dan is het zeker niet onbelangrijk dat wij onze gaven geven om de armen te helpen enzovoort enzovoort. Maar als het er echt op aankomt, dan is het eerst nodige dat wij God vrezen. God kennen. Christus kennen. En dat heeft Maria verstaan. Is dat ook zo in uw leven? Dat het eerst nodige en het ene nodige het eerste nodige geworden is en uw leven is gaan beheersen, dan valt al het andere weg. Niet dat alles waardeloos wordt, zeker niet. Maar dan krijgt dat ene nodige de hoogste plaats in het leven. Dan krijgt God de hoogste plaats in het leven. Dan krijgt zijn dienst de hoogste plaats in het leven. Dan gaan we onszelf verootmoedigen. Onszelf schuldig kennen. Onszelf verloren kennen. Maar als aan verloren zondaren iets open gaat van de liefde van God in Christus, van de mogelijkheid van zalig worden, van de uitgebreide armen tot mensen die niet naar zijn naam genoemd zijn en tot een volk dat hem niet kent, ja, dan komt er liefde in je hart. Dan zou je je hele hart wel uit willen gieten. In liefde tot God en in liefde tot zijn dienst en in liefde tot die grote koning. Is dat er ook in ons leven? Dat wij door het geloof, zelfkennis, Godskennis, Christuskennis mogen bezitten. Ik zeg niet hoeveel, maar het gaat om het beginsel. Hebben we iets gezien van onze ontzaglijke nood en schuld en verlorenheid voor God? Hebben we die ene naam, die ene weg, die ene mogelijkheid van zalig worden, die in hem geopenbaard is, nodig gekregen? Is er een liefde in ons hart gekomen? Liefde die alles vervult. Liefde die naar hem uitgaat. Liefde waarvan David zegt, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere mijne sterkte. Dat is in beginsel toch nodig. Om deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal. Want de Heere roept toch degene die iets van die geestelijke kennis, iets van dat geloof, iets van die liefde voor eigen hart hebben leren ervaren. Ah, zegt iemand, mag niet ontkennen dat er iets in mijn leven ligt van de dingen die u noemt, maar het is zo bestreden, maar het is zo van verre. De vragen zijn zoveel, zeg u het dan eens eerlijk. Bij alle bestrijding, bij alle aanklachten die uw leven overspoelen, is het dan toch niet zo dat op de bodem van uw ziel uw hart uitgaat naar hem, in wie alleen verlossing te vinden is, naar hem die uw ziel heeft lief gehad, waarvan u toen de kracht hebt mogen ervaren, en wat nu zo toegesloten ligt. Ach, mijn beste vriend, denk aan wat de Heere Jezus deed hier met Maria. Terwijl ze daar stond met de scherven van haar nardusfles, met de scherven van haar liefde. Heere, er is zoveel tekort. Zoveel komt er op me af. Is het dan niet goed geweest dat de Heere Jezus het zelf gaat bevestigen? En vergeet het niet dat de Heere nu zijn woord en het heilig sacrament gebruikt om het bestreden geloof en de aangevochten liefde te versterken. En hoe doet hij dat? Door te wijzen op zichzelf. Maria had de Christus gezalfd als een voorbereiding van zijn begrafenis. Als een teken dat ze in hem haar enige profeet, koning en hoge priester erkende. En nu zegt de Heere Jezus Christus toch eigenlijk ook in deze woorden, daar ben ik ook voor gekomen. Het belangrijkste is niet de armen, maar het belangrijkste ben ik. Is mijn begrafenis, is mijn lijden, is mijn sterven. Maria, je hebt het goed gezien. Ik zal de weg gaan. De lijdensweg, de lijdensbeker drinken. Ik zal het graf ingaan. Ik zal mij laten doden. En dat zal ik doen. Voor uw zaligheid. Ik zal mijn handen laten doorboren. Ik zal mij laten brengen tot in de diepste diepte van de hel. Zo lief heb ik u. Want daardoor wil ik u uit de dood en uit de nood die de zonde over u bracht verlossen. De Heere Jezus Christus laat zien wie hij is. Laat zien wie hij is. En er is geen diepere versterking van het zwakke geloof, gemeente, dan wanneer de Heere Jezus Christus vanuit zijn woord door zijn geest, of onder de tekenen van het heilig sacrament, zichzelf openbaart. En laat zien wie hij is. En als hij aan Maria laat zien wie hij is, dan ligt in zijn woorden tegelijkertijd opgesloten dat hij nu afweet van wat er in het hart van Maria leefde. En hij zet er het goddelijk zegel van zijn goedkeuring op, want het was Christus' eigen werk. Daarom had Maria hem lief, omdat hij haar eerst had lief gehad. En zo wil Christus nog hongerende en dorstende, uitziende, bestreden, kinderen van hem versterken aan zijn tafel. Staan te midden van de scherven van de liefde. En toch het woord horen. Hij heeft een goed werk gedaan. Zij heeft een goed werk gedaan. Het was het werk van de liefde. Het werk van het geloof. Het werk wat voortvloeide uit zijn liefde. Wat een zegen. Als je zo door de Heere opgezocht wordt. God geven. Dat in deze week van zelfbeproeving. We ons leven naast dit woord mogen leggen. En onszelf ernstig mogen onderzoeken. Of er bij ons geen schadelijke weg is. Geen huichelachtige weg. Maar de Heere geven ook. Dat we zo avondmaal mogen vieren. Dat de Heere het zelf betoont. Dat hij het voor zijn kerk opneemt. Zichzelf openbaart. En het bevestigt en verzegelt. In het leven van zijn arme kerk. Ziet, hier ben ik. Waarom zijt ge bevreesd? Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, tot u komen wij en smeken u, wil u iets van die gestalte van Maria in het hart werken. Geef dat er velen zo onder ons mogen zijn, schuchter, bevreesd, bang voor zichzelf, wetend van eigen nameloos tekort, maar die toch door die zoekende liefde van u lief kregen. En niets liever zouden willen dan u al hun liefde waardig schatten, wijl gij hun rechterhand wilde vatten. Heere, laat dat in het hart mogen leven door het geloof dat door de liefde werkt. En wil u daar ook veel beleving van geven deze week. En bijzonder ook komende zondag, opdat we met verwachting mogen heenleven naar de bediening van het heilige avondmaal. Wil u, Heere, alles wel maken? Wil u ook geven dat zij die dat ware geloof en die oprechte liefde niet kennen, dat zij aan hun gemis ontdekt mogen worden, niet voort mogen leven, maar gaan zien wat er bij hen aan mankeert. Opdat ze uitgedreven worden tot u en dat ene nodige zoek, wat nodig is om te kennen voor dit leven en voor het toekomende. Heere, geef ons eerlijkheid om ons eerlijk in het licht van dit woord af te vragen wie wij zijn en waar wij staan. En wil u geven dat uw geest ons ook daarbij leidde. We vragen dat terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u ons hebt geschonken ook vanmorgen. Neem het verkeerde weg en zegen het goede. We vragen dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 139 vers 14 is onze slotzang. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, het 14e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.